Jesaja 11 wordt wel vaak gelezen als een advents, in de adventstijd. Het gaat over de komst van de Heer. En ja, het gaat natuurlijk veel verder alleen de komst met kerstfeest, de komst in Bethlehem. Zoals we al zongen, het gaat over zijn tweede komst, als hij komt met de wolken. We zingen, Jezus is koning over de aarde. Dat geloven we, dat weten we. Maar het is nog niet overal zichtbaar. Daarom verwachten we ook zijn tweede komst, wanneer alle ogen dat ook zullen zien. En daarom denk ik ook dat je Jesaja 11, een adventspreek, zo je wilt, eigenlijk wel iedere zondag kunt lezen. Dat het niet sterk gebonden is aan het kerkelijk jaar. Geliefde broers en zusters van onze Heer Jezus Christus. Hoe zal het straks zijn om bij de Heer God te wonen? Zullen er op de nieuwe aarde nog dieren zijn? En wat betekent dat nou eigenlijk? Dat er nooit meer een wolf achter een schaap aan zit. Of een panter achter een bokje. Zou dat letterlijk zo gaan gebeuren? En wanneer is dat dan? Is dat op de nieuwe aarde? Of is dat misschien nog wat eerder in een soort vrederijk? Zoals het kopje boven Jesaja 11 in de NBG is genoemd. Of is het toch niet letterlijk? Moeten we het meer opvatten als beeldspraak? Zo van, zo vredig zal het later worden. Dus niet een vrederijk, geografisch, nee. Het geeft de sfeer aan, zeg maar. Het wordt vredig, het wordt goed. De eerste preek uit deze serie ging over Jesaja 2. Die ging over de zwaarden die worden omgesmeed tot ploegscharen. De mensen gaan straks werken in de tuin van de hofstad. Als het ware met omgebouwde wapens. Er staat, ze leren niet meer de oorlog. Maar ze leren de wegen van de Heere. Alle menselijke hoogheid wordt neergehaald. En de berg van de Heere zal boven alles uitsteken. Jesaja ziet die Gods hoge berg, die Johannes later ook gezien heeft, in Openbaring 21, op de nieuwe aarde. En het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel op de aarde. Een berg met een stad en een rivier waarlangs de bomen des levens staan. En daar zal gewerkt worden, staat er, niet met wapens, maar met tuingereedschap. Jesaja 2 ging dus heel duidelijk over de nieuwe aarde. Over het laatste der dagen. Maar in onze tekst van vanochtend, Jesaja 11, staat geen hele directe tijdsaanduiding. We gaan straks wel even kijken hoe je die vrede tussen die dieren moet opvatten. Maar eerst de vraag, wanneer zal dat nu gebeuren? Heeft Jesaja dat ook gezien? Want dat staat niet in het hoofdstuk. Maar het staat wel verderop. Want Jesaja komt erop terug. Namelijk in Jesaja 65. En als je Bijbel bij hebt, kun je even doorbladeren. Jesaja 65, vers 25. Daar staat weer. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw en een rund eten beide stro. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op mijn heilige berg. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Dus Jesaja gebruikt hier in hoofdstuk 65 precies dezelfde bewoordingen als in hoofdstuk 11. En wat zegt hij erbij? Vers 17 van dat hoofdstuk 65, ietsje terug. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Nou, als dat zo is, die nauwe verbinding tussen Jesaja 11 en Jesaja 65, dan moet Jesaja 11 ook wel betrekking hebben op de nieuwe aarde. En dat wordt nog weer eens onderstreept door vers 9. Want daar gaat het ook weer over die berg van God. Dus dat wat betreft het moment. Jesaja 11 spreekt over de nieuwe aarde. Op zich is dat trouwens niet het belangrijkste, hè, wanneer het precies gebeurt. De 12 discipelen hebben meermalen aan Jezus gevraagd, wanneer gaat dit nou gebeuren, wanneer gaat dat nou gebeuren? En Jezus ging daar nooit al te diep op in. Hij zei, dat is aan de Vader. Als jullie er nu maar rekening mee houden, dat het gaat gebeuren. En volgens Jesaja 11, zullen de dieren in vrede leven met elkaar. Dat zal dus zeker gebeuren, ja. Maar gaat het ook letterlijk gebeuren? Als je wilt weten hoe het straks bij God zal zijn, dan moet je natuurlijk wel weten of iets echt zo zal gebeuren als het er staat. Of dat het misschien meer een soort symbolische betekenis heeft. De meeste uitleggers die ik geraadpleegd heb zeggen bij Jesaja 11, wat Jesaja hier gezien heeft is niet echt, maar het is meer een soort afbeelding. De dieren hebben dan een symbolische betekenis. Het is beeldspraak. Ik denk dat die uitleggers voor een groot deel gelijk hebben. De dieren worden hier genoemd als een afbeelding van wat in de wereld van de mensen, van de volken gaat gebeuren. En Jesaja heeft niet zomaar een paar dieren gezien. Nee, hij heeft wolven gezien, leeuwen en slangen. Allemaal dieren met een hele symbolische betekenis in de Bijbel. En wat wordt er dan gezegd? De slang is straks een tam dier. En de leeuw, die gaat niet langer brullend rond. En dat zou dan ook heel mooi passen bij de rest van Jesaja 11. Want zeg nou zelf, als je Jesaja 11 leest, dan komen die vredelievende dieren toch een beetje uit de lucht vallen. Jesaja had het erover, in vers 1 tot 5, dat er iemand zou komen die alles recht zou zetten. En Jesaja zegt meteen na dat gedeelte over die dieren, in vers 9... dat er geen geweld meer zal zijn, geen kwaad meer zal zijn. En het gaat Jesaja dus duidelijk om de mensenwereld, om de volkerenwereld. Het gaat er me niet om, om ons een stukje informatie te geven over diergedrag op de nieuwe aarde. Dat is hier duidelijk niet aan de orde. Het eerste gedeelte van Jesaja 11 gaat om het woord recht. Om richten, rechtspreken, gerechtigheid, daar gaat het om. En waarom moest Jesaja het daarover hebben? Nou, blijkbaar zat het niet helemaal goed met het recht in Israël. En trouwens, met het recht in de hele wereld. Er was zoveel scheef gegaan. Ik zal het met één vers illustreren. Jesaja 5, vers 7. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar hij vond rechtsverkrachting. Jesaja profiteert in een tijd dat Juda niet steunt op God, maar op geld. Ze waren stinkend rijk. En ze steunden op wapens en op afgoden. En nu hoorden we daar dat ook er nog onrecht bij komt. De rijke mensen worden voorgetrokken. Ze kopen de rechters om. Ja, dan krijg je in de rechtszaak altijd gelijk. En de mensen met weinig geld, die kunnen nooit een zaak winnen. Alleen maar de mensen met veel geld en een grote mond. Dat is het recht van de sterkste. Het recht van de rijkste. Dat is natuurlijk geen recht. Sowieso ging de rechtspraak in die tijd een stuk primitiever dan bij ons. De belangrijkste rechter was de koning. En als je het getroffen had, was het een godvrezende koning. Zoals Salomo in zijn goede tijd. Salomo had van de Heer heel veel wijsheid gekregen. En hij wist hoe je een zaak verstandig aan moest pakken. Haal een zwaard, zei hij op een keer. Toen die twee moeders ruzie hadden om het ene kind. Maar moet je nu eens voorstellen dat de koning niet godsvrezend is. Zo'n koning die zich laat omkopen door een rijkaard. En die zegt opeens, haal een zwaard. Nou, dan had je je hart vast. Zo deed bijvoorbeeld koning Agab bij de wijngaard van Nabot. Hij wou een stuk grond hebben. En toen liet hij eventjes twee valse getuigen optreden. En toen werd Nabot vermoord. En zo had je ook in Juda, in de tijd van Jesaja, koningen, ja, kinderen van David, die er een potje van maakten. En daarom moet er iets gebeuren met het huis van David. En daarover gaat het in vers 1. Uit de stronk van Izaï schiet een telg op, een nakomeling. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Als wij het stukje over die dieren, waar we straks op terugkomen, goed willen begrijpen, moeten we eerst begrijpen wat aan vooraf gaat. Jesaja gebruikt in vers 1 het beeld van een omgekapte boom. En zo had hij ook hoofdstuk 10 afgesloten. Lees maar vers 33 en 34. God, de Heer van de hemelse machten, houdt met geweld zijn takken af. De hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val. En met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de machtigen geveld. En dat gaat dan over het oordeel over de Assyriërs. Assur, dat was de grootste macht in die tijd. Maar dat gaat eraan, zegt Jesaja. Dan heb je een heel bos met neergehaalde bomen. Assur gaat plat. Dat is net zoiets als je in onze tijd zou zeggen, Amerika gaat op zijn gat. Of de moslim-extremisten zijn uitgeschakeld. Assur gaat plat en alles gaat plat. Alles wat uit is op macht door geweld. Ook Israël, ook Juda. Er blijft geen boom meer staan. En wat heb je dan nog? Kan God dan wel verder? Er moet toch wel één boom blijven staan? Een boom van God? Ja. Maar om die boom goed in beeld te krijgen, moeten al die andere bomen eerst plat. Want je zag door de bomen, die ene boom met een hoofdletter, die ene boom van God niet meer. En dan zie je dat veld met die stronken. En eentje gaat eruit lopen. De boom waar het om gaat. Zo'n boom die ook neergesabeld is, die komt weer op. De stronk van Isaïe. Isaïe was de vader van David. Het is opvallend dat Jesaja niet zegt, het huis van David komt weer op. Nee, even geen David. De zonen van David, die maakten maar een potje van, hebben we gezien. Jesaja heeft geprofeteerd in de tijd van Uzia, Jotam, Agas en Hiskia. Dat waren geen beste koningen. Hoewel, Hiskia, dat ging nog. Maar die anderen, die konden niet in de schaduw staan van hun vader David. Weg ermee. Wat Jesaja hier zegt, is best gevaarlijk. Hij geeft kritiek op koningen, op het huis van David. Door de naam van David niet eens te noemen. En door te zeggen dat er nog maar één stronk van overblijft. God moet blijkbaar helemaal opnieuw beginnen, bij de wortel. En dan komt de profetie over de zoon van David uit de stronk van Isaïe. Dat is de Heer Jezus. Van hem wordt gezegd, op hem zal de geest van de Heere rusten. En dat betekent dat de geest niet meer weg zal gaan van hem, maar op hem zal blijven. Het is de geest van wijsheid en verstand. Dat doet toch denken aan Salomo. De geest van raad en sterkte. En de geest van kennis en vrees des Heeren. En hij zal weer rechtvaardig recht spreken. Dat is de kern van de boodschap. Als Jezus komt, dan heb je iemand op wie je aan kunt. Want de geest van God rust op hem. De geest die je doorheeft. De geest die de wereld overtuigt van zonde. En van gerechtigheid en van oordeel. Jezus komt met een eerlijk gericht. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, zoals het er staat. En dat kreeg ook Samuel te horen toen hij bij het huis van Isaïe was. Om daar de toekomstige koning David te gaan zalven. Samuel, zei de Heer, je moet niet kijken naar wat je ogen zien. Beoordeel iets of iemand niet zomaar op zijn uiterlijk. Zo is Jezus. Jezus kijkt naar je hart. Hij laat zich niet omkopen. Hij zal niemand voortrekken. Bij Jezus krijgt iedereen een kans. Om te beginnen degene die nooit een kans kregen. Degene die niet meetellen. Die altijd achter het net vissen. Die aan de kant geduwd worden en niet tot hun recht komen. Ook in deze wereld geldt het recht van de sterkste. Het recht van de rijke landen, van de multinationals, van de blanken, van de grote bek. Het recht van de zondemacht. Onze voorouders, de Germanen, hadden in hun heidense religie ook een soort hemel, het Walhalla. En die hemel die was bestemd voor de helden, voor de vechtersbazen, voor de dapperen, de Ariërs, de Übermenschen. Degene dus die vanaf de zondeval voor zichzelf opkwamen, ten koste van anderen. Voor degene die zelf voor God speelde. Maar Jezus zegt, geheel anders, bij mij worden de laatsten de eersten. De laatsten die gebukt gaan onder de zonde van zichzelf en van anderen. En degene die met een grote mond de zonde wegschreven, die komen achteraan. In het koninkrijk van God gaat alles op de kop. Waar Jezus koning wordt, daar zal het falikant anders gaan dan in de rest van de wereld. Het is niet langer het recht van de sterkste. En zo zijn we weer terug bij die dieren. Deze boodschap heeft Jesaja gebracht. En we kunnen wel aanvoelen hoe die is overgekomen op de goddeloze rechtskrachters. maar ook als een troost voor de kanslozen. Voor de mensen die we in Jesaja 40 hoorden zeggen, mijn recht gaat aan God voorbij. Het hele boek door laat Jesaja horen dat God de moedelozen tot hun recht laat komen. Er gaat echt wat gebeuren. En als het goed is, kun je er ook iets van zien in de gemeente van Christus. Dat mensen tot hun recht komen. De mensen die in de maatschappij altijd in de hoek zitten waar de klappen vallen, die kunnen in de kerk tot ontplooiing komen. Dat ze met hun talenten naar buiten durven komen. We kennen allemaal wel zulke mensen die zwak zijn, te zwak voor deze wereld. Maar in de gemeente zijn ze kostbaar en onmisbaar. De Heere geeft je een kans. Hij zal de armen richten. Zo zal het dus zijn in het Rijk van Jezus. En dat is ook zijn gemeente. Waar de geest van kennis rust. Dat wil zeggen, de geest die ervoor zorgt dat je God kent. Dat je iets met hem hebt. Dat je close bent met God. Je kijkt met hem mee. Niet naar wat je ogen zien. Maar je kijkt verder. Met geestelijke ogen. Met het hart. Je doorziet de dingen en de mensen. En waar dat gebeurt, waar God echt gekend wordt en erkend wordt, daar komen de dingen terecht. En dan zegt Jesaja dus over de nieuwe aarde. De hele aarde zal vol zijn van die kennis van God. Dan zoeken de volken Jezus, de wortel van Isaïe. En in dit verband, dat is nu belangrijk voor de uitleg, in dit verband worden de dieren genoemd. Het is heel opvallend dat ook een andere profeet, Hosea, een verband ziet tussen het kennen van God en het welzijn van de dieren. Hij zegt ergens, er is geen kennis van God in dit land. Daarom treurt het land en alles wat erin woont, de dieren van het veld, de vogels en de vissen. Hosea zegt trouwens ook nog dat het weer goed zal komen met Israël. Dat er geen oorlog meer zal komen. En dan, dat de Heer een verbond zal sluiten met de dieren. Als een profeet het heeft over dieren, dan denk ik dat wij dat niet alleen maar symbolisch moeten opvatten. De hele schepping, schrijft Paulus, wacht rijkhalzend op het moment van de verlossing. Ook de dieren wachten daarop. Onze God houdt van de dieren. Toen de profeet Jona zo boos was dat Nineveh niet gestraft werd, toen zei de Heer tegen hem, man, ik heb daar 120.000 kinderen wonen en veel dieren. En daar eindigt het boek Jona ook mee, dat de Heer ook de dieren wil sparen. Jesaja zegt in hoofdstuk 11 dat alles op deze aarde terecht komt. Weet je wanneer, zegt hij, als je een wolf ziet verkeren bij een schaap. Als een leeuw geen grote bek meer heeft. Als je dat weet, als je dat ziet, dan weet je, nu is het zover. En wat ziet Jesaja dan precies? Heb je het goed gelezen? De wolf zal bij het schaap logeren. Zo staat het er in het Hebreeuws, logeren. De wolf zal bij het schaap te gast zijn. Zie je dat? Het is niet meer het recht van de sterkste, want de sterkste die krijgt onderdak bij de zwakste. De wolf komt bij het schaap op bezoek. De panter mag neerliggen bij het bokje. Er staat niet, het bokje mag veilig bij de panter gaan liggen. Nee, het is omgekeerd. De panter is de gast. De leeuw zal niet langer een rund eten, maar hij zal het voorbeeld van het rund volgen. Hij zal ook stro eten en gras. Zoals dat ook staat in het begin van de Bijbel, in Genesis 1. Alle dieren aten van het groen. Het is duidelijk, de sterksten volgen de zwaksten. De laatsten worden de eersten en de eersten worden de laatsten. Dat is ondenkbaar in de huidige dierenwereld. En zeker in de huidige mensenwereld. Maar als je de dieren in vrede ziet leven, zegt Jesaja, dan weet je, dit moet de nieuwe aarde zijn. Dit tafereel, het is heel aards. Maar ja, het is tenslotte ook nieuwe aarde. Hier komt alles tot zijn recht. Tot het recht van God. En hier is Jezus koning. Amen.